Fijn, ik ben heel erg dankbaar dat ik vanavond Gods woord met jullie mag delen. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag met ons bidden. Grote hemelse Vader, wat is het een wonder dat wij vanavond stil mogen staan bij het grootste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Dat wij vanavond mogen herdenken wat u voor ons gedaan hebt. En ik bid, Heer, dat u onze harten opent om uw woord te ontvangen. Ik bid, Heer, dat u het woord wat u uitzendt gebruikt en om datgene in ons te bewerken wat nodig is, Heer, om ons dieper onder de indruk te laten komen van wie u bent en wat u gedaan hebt. En ik bid, Heer, dat u alles wegneemt, Heer, wat in de weg staat om uw woord te kunnen ontvangen. Ik bid voor uw zegen, Heer, en voor de kracht van uw geest in ons. Amen. Als ik jullie de vraag zou stellen, of iemand, waarvoor is Jezus gekomen? Waarom moest hij sterven? Wat zou je antwoord op die vraag zijn? Er zijn veel mogelijke antwoorden daarop. En Paulus die geeft ons een antwoord op juist precies die vraag. En die lezen wij in Romeinen hoofdstuk 5. Dus ik wil jullie vragen om Romeinen hoofdstuk 5 op te zoeken. Ik wil het hebben over de versen 6 tot en met 11, maar ik wil lezen vanaf vers 1. Omdat het de inleiding is tot Paulus zijn antwoord. En daar schrijft hij, geïnspireerd door de Heilige Geest: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roepen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Amen. Geweldig. Geweldig. Ik vind het zo geweldig hoe je hierin al voelt wat hoe Paulus onder de indruk is van de realiteit van hetgene waar we het vanavond over hebben. Hij spreekt tot gelovige christenen in Rome en hij spreekt tot mensen die moeilijke tijden meemaken, die door moeilijke dingen heen gaan, die moeten lijden. Maar ook mensen die in dat lijden iets hebben wat mensen zonder Christus niet kunnen hebben, en dat is hoop. En hoop in de Bijbel is niet iets wat wij vaak daaronder begrijpen. Het is niet dat ik denk, oh, ik hoop wel dat het ooit zal gebeuren. Misschien. Hoop in de Bijbelse zin is, ik weet zeker dat het gaat gebeuren, ook al zie ik het nog niet. En dat is de overgang van deze tekst, waarin Paulus ons wil laten weten, onder andere, waarom Jezus gestorven is. Ik heb twee punten in mijn preek. Punt 1 is het waarom van Jezus dood, wordt beantwoord in de verse 6 tot en met 8. En punt 2 is het waarvoor van Jezus dood. Waarom en waarvoor? Waarom? Waarom moest het gebeuren? Waarvoor? Wat doet het? Wat hebben we eraan? En ik vind het heel interessant hoe hij hier een spanningsboog opbouwt. Zoals je dat in een goed verhaal zou doen, in een goed film of zo, hè, waar het gaat om een held die misschien een prinses of wie dan ook moet redden uit een groot gevaar. En natuurlijk gebeurt dat niet direct aan het begin. Want dan is het saai en dan hoef je de rest van de film niet meer te kijken. Nee, in een goed film gebeurt het eigenlijk tegen het eind. En voordat het gebeurt, gaan er allerlei dingen mis. En lijkt het op alsof het helemaal niet meer goed zal komen. Dat is precies wat Paulus hier ook doet. En hij begint door ons aan te spreken, ons als christenen, als kinderen van God. Als gelovigen. En hij zegt dat iets gebeurd is, precies op het goede moment. Christus kwam, Christus stierf, precies op het moment dat het moest gebeuren. En weten jullie hoe lang de spanningsboog was? Minstens 4000 jaar lang. Minstens 4000 jaar lang hebben mensen hierop gewacht. Adam en Eva waren de eerste die een belofte kregen van God dat ooit iemand zal komen die de grote vijand Satan zal verslaan. Die datgene wat Adam en Eva verkeerd deden, ongedaan zal maken. En heel het Oude Testament door wordt deze spanningsboog steeds meer opgebouwd. En je ziet dan voorbeelden in het Oude Testament. Je ziet profeten, je ziet koningen, je ziet Gods volk. En je ziet ze hoogtepunten hebben, je ziet ze dieptepunten hebben. Maar één ding blijft altijd achter, één indruk. En dat is, wie het ook mag zijn, het is niet diegene waarop we wachten. Schiet tekort. Stel teleur. Het is niet. Het is er nog niet. En wat wij hier zien is dat juist precies op het moment dat God van tevoren had bestemd, Jezus kwam, Jezus leefde en Jezus stierf. God loopt helemaal niks uit de hand, mensen. Vind ik zo mooi dat we hier zien dat datgene wat ook in 1 Petrus 1 vers 20 staat, dat Christus voor grondlegging der wereld al bestemd werd als onze redder, dat het hier werkelijkheid wordt. R.C. Sproul die zegt in zijn commentaar over de Romeinenbrief, God is nooit te laat. Ook al lijkt het er heel vaak op misschien, toch? Als we naar ons leven kijken, naar de omstandigheden waarin wij leven, kunnen wij misschien soms min of meer terecht de vraag stellen, waar is hij dan? Wat doet God nou? Lopen hem niet toch dingen uit de hand? En hier zien wij heel duidelijk, nee, God loopt helemaal niks uit de hand. Hij is soeverein, hij is almachtig. Zijn plan gaat door. Niks en niemand kan hem tegenhouden. En je moet je voorstellen, het moment waar we het over hebben, de kruisiging, de dood, de marteling van Jezus, was juist het moment waarop alles leek mis te gaan. als ze in één moment was, hè, zoals Ruben dat ook aangaf, het zwaarste diepe punt van de geschiedenis, dan was het dat. De Messias, de koning, die leek verslaan. Maar hij kwam juist om te sterven. Het was vanaf het begin, voor de schepping al, Gods bedoeling geweest. Binnen die eenheid was er een afspraak. Voordat God überhaupt begon aan een schepping, of aan tijd, of aan geschiedenis. En God maakte het af. Juist op het moment waar het nodig was. Juist op het moment wat bestemd was. En wat hebben wij daaraan bijgedragen? Gebeurde dat toen wij al een stap naar hem hadden genomen? Hebben wij al iets gedaan om dat voor te bereiden? Nee. Juist niet. Het gebeurt op het moment waarin wij vertegenwoordigd staan onder het kruis en meeroepen, kruisig hem. Gebeurt toen wij krachteloos waren. Het woord wat hier gebruikt wordt, betekent volledig machteloos. Helemaal niet in staat om überhaupt iets te doen. Dus hetgene wat Paulus al in Efeze 2 vers 1 zegt, we waren geestelijk dood. Als zondaars waren wij niet op zoek naar God. Maken we geen stap naar Jezus toe. Wij dragen helemaal niks bij aan Gods redding. God wacht niet totdat wij iets doen voordat hij ingrijpt. God grijpt in wanneer hij wil, wanneer het nodig is. Dat vind ik zo geweldig. Dat is zo hoopgevend. Het was al voorspeld door de profeten honderden van jaren van tevoren. Alles heeft Jezus vervuld. Letterlijk. In de geschiedenis. Hij was daadwerkelijk mens. En hij is ook daadwerkelijk lichamelijk gestorven op dat kruis. Hij heeft niet zo gedaan alsof. Het was niet alleen maar een geestelijk iets wat er gebeurd is. Nee, hij heeft ons vertegenwoordigd daar. Hij heeft de plaats ingenomen die voor ons bestemd was en die wij verdiend hadden. Als zondaars leven wij in opstanding, in rebellie tegen hem. Maar God wacht niet totdat wij een stap in de juiste richting nemen. Hij gaat en hij komt op het juiste moment. En dan zien wij hier dat Paulus een contrast maakt tussen het grootste voorbeeld van opofferende menselijke liefde en een veel grotere liefde. Hij zegt in vers 7, waartoe de mens in staat is om liefde te tonen, misschien het ultieme bewijs van menselijke liefde is dat wij voor iemand ons leven neer zouden leggen die voor ons heel belangrijk is. Waar een goede reden voor is om dat te doen. Of iemand die iets heel groots heeft gedaan voor ons, die in zijn leven laat zien dat hij moreel heel erg hoogstaand is. Of mensen die ons dierbaar zijn. Kinderen, echtgenoten, familieleden, vrienden. Daar zijn wij misschien voorbereid om te sterven, toch? Als we kinderen hebben en iemand wil hun iets aandoen en ik kan hun leven redden door mijn eigen leven op te offeren, ja, dan zal ik dat doen. Maar dat is ook omdat mijn kinderen voor mij kostbaar zijn. En dat is ook omdat ik door hun ook liefde ontvang. Er is een goede reden voor Maar Gods liefde is anders. Gods liefde is zoveel groter. Zoveel onbegrijpelijker. En dat zien we juist in vers 8. Waar staat God echter of maar God. Het is een tegenstelling. Gods liefde wordt hier bewezen niet omdat hij redenen had om die aan ons te tonen. Omdat wij zo dierbaar waren door dat wat we deden, hoe we leefden voor hem. Maar juist doordat hij zijn eigen zoon, het meest kostbare wat hij heeft, gegeven heeft voor diegene waar eigenlijk geen reden is om van hun te houden. Gods liefde is zo veel groter, zo anders. Zijn agape liefde vloeit vanuit zijn wezen. Hij heeft lief omdat hij liefde is. En deze liefde geeft hij aan diegene die hij wil redden. Zijn vijanden, zoals we lezen in vers 10. Om het nog duidelijker te maken. Mensen die tegen hem dagelijks leven. Die dagelijks dingen doen. Die hem kwetsen. En die hem eigenlijk steeds meer redenen geven om hun te straffen. Om hun af te wijzen. God bewijst aan het kruis zijn onmenselijke liefde. Oneindige liefde. Dat was ook het punt waar we woensdag bij stilstonden. Gods liefde. Die liefde waar we eigenlijk als mens niet helemaal bij kunnen. Jezus laat door zijn offer zien hoe groot de liefde is die God aan zijn kinderen geeft. Zoals we dat, is eigenlijk een weerklank van Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige zoon gaf. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. Jezus neemt onze plaats in. Hij neemt de straf op zich die ik verdiend heb. Hij geeft zijn volmaakt leven om de prijs te betalen voor mijn onvolmaakt leven. Daarin bewijst God zijn liefde. Het is het ultieme bewijs. Er is geen groter bewijs te vinden dan die. En wat doet dat met ons? Of wat zou dat met ons moeten doen? Ik hoop dat het echt iets met ons doet. Dat lezen we in vanaf vers 9. Veel meer dan. Zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Het eerste wat God ons hier geeft, is zijn barmhartigheid. Gods barmhartigheid houdt in dat hij ons niet geeft wat wij verdiend hebben. Door zijn bloed, het bloed staat hier symbool voor alles wat Jezus deed in zijn lijden en sterven. Houdt ook in dat zijn bloed daadwerkelijk heeft gevloeid. Door het offer van Jezus Christus heeft verzoening plaatsgevonden. Verzoening moet plaatsvinden tussen twee vijandelijke partijen. En ik vind het zo mooi, God wacht niet totdat diegenen die hem iets hebben aangedaan, tot hem komen en om vergeving vragen. Hij komt naar hun toe. En hij verzoent ze met zichzelf. Jezus heeft aan het kruis Gods toorn over zich laten komen. En dat was juist ook datgene waar hij bang voor was in de hof van Gethsemane. Jezus was niet bang om te sterven. Hij was bang om de beker van Gods toorn te drinken. De werkelijkheid, de realiteit van de hel, is datgene wat Jezus ervoer toen hij op het kruis uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is datgene wat ik verdiend heb, wat ik zou moeten ervaren. Dat heeft hij voor mij ervaren. En daardoor sta ik niet meer voor God als mijn rechter. Daarom hoef ik niet meer bang te zijn voor God. Als ik bij hem kom, ik mag nu vrijmoedig naderen tot mijn Vader die mij lief heeft. Want Jezus heeft de toorn die ik verdiend heb op zichzelf genomen, zodat God zijn liefde aan mij en jou kan geven. Verder zien wij in vers 10 dat God ons niet alleen maar zijn barmhartigheid geeft, maar ook zijn genade. En genade in de zin dat hij ons geeft wat wij niet verdiend hebben. Hij spaart ons niet alleen datgene wat wij verdiend hebben, hij geeft ons ook wat we niet verdiend hebben. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Jezus, we gedenken niet alleen maar Jezus dood, maar eigenlijk houdt het ook Jezus leven in. Hetgene wat Jezus deed om ons te redden, houdt ook in dat hij als de enige mens die ooit geleefd heeft, volledig zonderloos leefde. En de wet vervuld heeft die wij zouden moeten vervullen. En die wij geen enkele seconde kunnen vervullen. Jezus is de enige mens die goed is in Gods ogen. En die toegang heeft tot de Vader. En door dat volmaakte leven te geven. En neer te leggen. En mijn zondig leven op zich te nemen. Als ik bij Jezus kom, door bekering en geloof, ontvang ik Jezus volmaakt leven. Dat wil niet zeggen dat ik in dit leven geen fouten meer maak en geen zondes meer doe. Maar dat betekent dat als God mij ziet, dan ziet hij mij niet meer als Felix de zondaar. Dan ziet hij mij als Felix, mijn geadopteerde zoon. En in Gods ogen ben ik gerechtvaardigd. Is er niks meer wat tussen mij en hem staat. Al mijn zondes zijn weggewassen. Dus het ene punt is dat Jezus volmaakt geleefd heeft hier op aarde. Maar het houdt ook in dat Jezus is opgestaan na de dood en nu voor eeuwig leeft. Jezus is niet meer dood. Jezus is in de hemel en hij vertegenwoordigt ons voor de Vader. En bij de Vader. En wat doet dat? Dat garandeert dat wij, als wij tot geloof zijn gekomen door het werk van de Heilige Geest in ons, want het is Gods werk in ons, het is niet mijn werk wat ik heb gedaan. Dat houdt ook in dat het heil wat ik heb ontvangen niet meer kwijt kan raken en dat hij mij behoudt. Dat hij mij vasthoudt. En dat hij mij brengt tot het einde, omdat hij leeft. Omdat hij voor mij pleit. Omdat hij elke keer dat ik weer val en weer een terechte aanklaag is op mij, zegt: Ja, maar ik heb voor Felix betaald. Redding in de Bijbel is niet, God doet iets en jij moet de rest doen. En als je het dan maar goed genoeg doet, dan mag je daar ook daadwerkelijk komen. In de Bijbel is het een compleet pakket. Zoals wij in Romeinen 8, vers 29 en 30 heel duidelijk zien. Diegene die hij van tevoren bestemd heeft, die heeft hij geroepen. Diegene die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. Diegene die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij verheerlijkt. Ik ben nu niet verheerlijkt, maar ik zal straks verheerlijkt zijn. Door genade alleen. Niet door datgene wat ik doe of bijdraag. En verder zien wij in vers 11, dat hoe meer we dat begrijpen, hoe meer het tot ons dringt, dat het iets met ons doet. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Roemen, zegt hij hier voor de derde keer. Derde keer in deze 11 verzen. Wij roemen in God. We roemen in onze verdrukkingen. En we roemen nog een keer in God. Roemen betekent dat ik God aanbid. Dat ik onder de indruk ben van hem. Wat hij voor mij gedaan heeft. En dat ik daarvan uit leef. Dat is niet iets theoretisch waar ik misschien in gedachten alleen maar bij stilsta. Dat is iets wat mij in beweging zet. Wat iets met mij doet. Het heel mijn leven doordringt en verandert. Het is een leven gekenmerkt door een houding van aanbidding. Van toewijding. Van liefde voor hem en voor mijn naaste. Dat is een leven van heiliging. Waarin de Heilige Geest die ik ontvangen heb mij steeds meer verandert. In het beeld van de Zoon van God. En dat is wat Jezus heeft bewerkt op het kruis voor jou en voor mij. Zo reëel, zo vast als het feit dat Jezus leefde, stierf en opstond. Zo reëel is het werk wat God in jouw leven doet. Op dit moment als je kind van God bent. Zo reëel is de hoop die je hebt in hem. En ik hoop dat het je bemoedigt om je steeds meer daarin te verdiepen. Steeds meer hem te zoeken. Steeds meer hem te leren kennen. Ik hoop dat het ons in beweging zet. En als je hem nog niet kent op dit moment. Als je luistert of je zit en je merkt, dat is datgene wat ik nog mis. Ik heb nooit begrepen waarom Jezus daadwerkelijk gestorven is. Ik heb nooit die liefde voor God ontvangen. Dan wil ik je bemoedigen, dan wil ik je oproepen om te antwoorden op de roepstem van hem. Om te antwoorden en te komen bij Jezus. Stel je vertrouwen in hem. Bekeer je. Kom tot hem. En die liefde die God daar bewezen heeft, die zo oneindig groot is, die zul je ontvangen en die zal heel je leven gaan kenmerken. Laten we bidden. Vader, u bent zo oneindig groot en liefdevol. U bent ook zo nederig omdat u naar ons toe bent gekomen in Jezus. Toen wij u alle redenen gaven om ons af te wijzen en te straffen en te verbrijzelen, Heer. Hoe groot is uw liefde en genade voor ons, zo oneindig groot. Hoe groot is uw almacht, uw heerlijkheid, te mogen zien dat uw plan uitkomt, dat u getrouw bent, dat u datgene waarmaakt wat u besloten hebt, dat niks en niemand u kan tegenhouden. En dat u ons vasthoudt als uw kinderen. Dat u ons behoudt, omdat Jezus leeft. Omdat hij voor ons pleit. Dat hij ons vertegenwoordigt. Samen met de Heilige Geest die uitgestort is in onze harten. Heer, ik bid dat u uw kinderen, uw schapen roept die u nog niet kennen op dit moment. Dat u op dit moment echt geloof geeft voor diegenen die nog buiten staan. Maar dat u ons als uw kinderen in beweging zet. Niet omdat wij iets toevoegen aan datgene wat u gedaan hebt. Maar omdat u het voor ons gedaan hebt. Omdat wij zo dankbaar zijn, zo onder de indruk van uw liefde voor ons. Help ons hier om te leven een leven te leven zoals u dat van ons wilt. Door uw kracht. En dat wij getuigen zijn voor u. In deze wereld, zolang er nog genade tijd is, Heer. En dat nog veel meer mensen de realiteit van het kruis zullen ervaren. Gebruik ons als gemeente, Heer. Gebruik ons als individuen. Beginnend bij ons zelf in ons eigen kringetje met onze echtgenoten, onze partners, onze kinderen, familieleden, vrienden. Op Goeree Overflakke, in heel Nederland en daarbuiten ook. Dank u, Heer, dat u zo groot bent. En dat u, terwijl u ons niet nodig hebt, wilt gebruiken. We loven en u prijzen u. We geven u alle eer en glorie. We willen in u alleen roemen. Amen.